scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Connor Clerks.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dinsdag, dag 391 van de oorlog in Oekraïne. En we hebben een vraag van luisteraar Jan. En die heeft te maken met het jubileum van gisteren. Namelijk 20 jaar na de invasie van Amerika in Irak. En zijn vraag is Irak uiteindelijk beter uit de strijd gekomen? En wat zijn de parallellen met de oorlog in Oekraïne? Nou, dat is een flinke vraag. Rob, zal ik bij jou beginnen?
Ja, nou kijk. Hij is moeilijk te beantwoorden, hoor, die vraag. Het is trouwens een ontzettend goede vraag. Kijk, Irak is vrijer geworden. Het is opener geworden. Er is wat meer vrije pers. En tegelijkertijd moet je de vraag stellen van was dit nou eigenlijk de moeite waard voor deze verworvenheden? Er zijn 300.000 doden gevallen. Ja. Tijdens die oorlog. Hè? Dat is echt verschrikkelijk. Het heeft de opkomst van de radicale islam gefaciliteerd. We hebben natuurlijk enorme problemen gehad in dat gebied met Al-Qaeda en met IS. Met alle ontsporingen die daarbij horen. De economie is nog steeds totaal zwak. De werkloosheid die is hoog, de corruptie is hoog. Je hebt een enorme vriendjespolitiek. Als je bijvoorbeeld ambtenaar zou willen worden, wat altijd wel fijn is om ambtenaar te zijn in zo'n land, dan moet je eigenlijk je positie kopen. Dat is niet voor iedereen weggelegd, dus dat gaat niet goed. De Amerikaanse positie is verzwakt. Geopolitiek heeft dit enorme effecten gehad. Ja, ik kan nog wel even doorgaan. Ik vind het ontzettend moeilijk om te beantwoorden de vraag, is dit nou eigenlijk de moeite waard geweest?
Wat denk jij, Arend-Jan?
Nou, wat je in ieder geval kan zeggen is, Irak was dus, Saddam Hussein was een Soenitische jongen. 20% was Soenitisch en de rest was Sjiitisch. Als gevolg van deze invasie is de invloed van Iran enorm toegenomen in Irak. En die werkt ook heel destabiliserend in Irak, want er is geen verzoening tussen de Sjiiten en de Soenieten. Ook, nou, het is eigenlijk een ongelofelijke catastrofe geworden. Ik heb dat toenertijd gesteund. Ik schaam me daar nog steeds voor. Ik dacht dus dat er echt massaverdedigingswapens waren. Dat dachten overigens meer mensen. Maar dat bleek dus helemaal niet het geval te zijn. En waar ik sceptisch over was, is het idee dus dat je aan nation building kan doen in een ander land. Ik vind Irak is het zoveelste bewijs dat dat gewoon helemaal niet kan.
Want, ja, het is een beetje de nagel aan de doodskist van die theorie.
Ja, want het is namelijk gewoon zo dat als je daar met een krijgsmacht intrekt, dan is het, de winnen van de oorlog is vrij simpel, want Amerika had een ongelooflijke shock and awe theorie en ze hadden ook waanzinnige technologische, militaire technologie. Maar waar het om gaat is, hoe kan je de vrede winnen? En dan word je natuurlijk als bezetter word je gezien. Talleyrand zei van op een bajonet kan je niet zitten, weet je, zo'n mes heb je dan op een... Nou, dat is daar dus ook vreselijk misgegaan. Ja. Met als gevolg dat de Amerikaanse positie in de Midden-Oosten verzwakt is. Die van Iran groter geworden is. Nu is het zelfs dus zo dat we dus een Saoedisch-Iraans, Russische, Chinese as gaan krijgen. Dat is helemaal niet goed voor Amerika. Nee, het is. Ik heb veel uit te leggen dat ik die oorlog gesteund heb.
Ja, nee, ik heb het niet gesteund toen. Ik was er tegen. Omdat ik in die tijd voorspelde dat dat niet zo lekker zou gaan lopen. Eigenlijk wat je dus nu ook met de Oekraïne-oorlog ziet. Dezelfde analyse maakte ik toen ten aanzien van Amerika als dat ik nu voor Rusland en Oekraïne maakt. Dit soort oorlogen die zijn niet goed te winnen. Die leiden bijna altijd tot catastrofes met ontzettend veel menselijk leed. Heel veel doden dus. Een ongelooflijke aantasting van je economie. En uiteindelijk schiet je er niet ontzettend veel mee op. Maar in dit geval is die verzwakking van Amerika toch wel echt hierdoor versneld. Hè? En is de geopolitieke verandering daardoor ook versneld. Het is een van de eerste echte versnellingen die we hebben gezien. Die oorlog heeft Amerika $815 miljard gekost. Een onwaarschijnlijk bedrag, waardoor het land ook in een slechtere positie kwam toen de financiële crisis, hè, herinner je dat nog, ruim 10 jaar geleden, sloeg als een bom. En toen was het ook allemaal moeilijker voor Amerika om daar snel bovenop te komen. Foute inschattingen zijn er gemaakt. Nou, de regime change operatie ging op zich op rolletjes. Dus binnen no time was de hele regering verdreven, werd Saddam Hussein opgepakt. Maar ja, dan vervolgens ontstaat er een burgeroorlog. Ook hier gold dus dat Amerika niet met vlaggetjes en toeters, net zoals Poetin, wordt ontvangen. En dat heeft enorme consequenties gehad voor de voortgang van de strijd. Die burgeroorlog, dat is natuurlijk altijd een ramp. Nou, er is helemaal geen burgeroorlog op dit ogenblik in Oekraïne. Dus dat vergelijk kan je zo niet trekken. Maar er is wel een enorme weerzin tegen de Russen. Net zoals ze destijds tegen de Amerikanen waren. De Amerikanen zijn ook weggegaan. Zijn vervolgens weer teruggekomen na een paar jaar. Om de strijd tegen IS te voeren. Kortom. Eigenlijk hebben de Amerikanen hier één grote puinhoop van gemaakt. En dan de optimisten die zullen zeggen van ja, hoor eens even, maar het land is een beetje vrijer geworden. De persie is nu wat vrijer, er is wat meer openheid, maar het is nog steeds één grote gierende puinhoop. Politiek gezien instabiel, wat Arend-Jan heeft gezegd, het is onder invloed belangrijke mate gekomen van Iran. Ja, dus voor mij had het allemaal niet gehoeven.
En wat zo erg is, Connor, dat is dit. China heeft dat allemaal gezien, hè, die Irak-oorlog. En die heeft gezegd van, oh, ze hebben het altijd over internationaal recht. Maar ze hadden helemaal geen VN-resolutie die een invasie rechtvaardigt op deze manier. Hè. Dus kennelijk is het Westen, dat is gewoon hypocriet. Ja. Nou, en dat we hebben herhaald gezien in Libië en zo, we hebben er vaak over gesproken. Maar dat heeft alles te maken met de huidige wereld. Hè. Mocht het zo zijn dat komende dagen China toch een beetje Rusland gaat steunen, op wat voor manier dan ook, dan heeft dat hiermee te maken. Hè. Van, jullie hebben altijd het grote bek over internationaal recht, maar kijk nou eens wat je daar zelf aan hebt gedaan. Hè. En dat verklaart dus ook al die Afrikaanse steun en Zuid-Amerikaanse steun voor Rusland.
Ja, want Xi Jinping is tot en met morgen nog in Rusland. Ja. Daar gaan we morgen
maar misschien toch nog even één punt. Hè? Want er is dus wel een belangrijke analogie met het hele Oekraïne-conflict. En dat heeft te maken met waarom eigenlijk de Amerikanen met die oorlog zijn begonnen. Welk idee hebben jullie nou eigenlijk waarom die oorlog begonnen is door de Amerikanen?
Die sla ik even over, Arend-Jan.
Zij zeiden dat er dus vernietigingswapens waren, maar ze wisten zelf dat dat niet helemaal klopte.
Ja, dat is gewoon een leugen. He, dus je ziet dus, dat is een parallel. Hè? Dus ook Poetin heeft gelogen over wat er aan de hand is. Het is een enorme inschattingsfout van de inlichtingendienst. Ik weet van Colin Powell, die ik nog wel kende uit die tijd, dat hij tot aan zijn dood heeft hiermee gezeten. Dat hij dat totaal krankzinnige verhaal heeft opgehangen voor de VN-veiligheidsraad. Waarin hij zei van, nou ja, er zijn relaties met Al-Qaeda, wat eigenlijk gewoon helemaal niet kon. Tussen Saddam Hussein en Al-Qaeda. Er zijn massavernietigingswapens. Daarvan wist iedereen ook dat het eigenlijk gelogen was. Maar ja, dus de vraag is, waarom doe je dit dan? Een van de verklaringen is, en die heb ik mijn eigen, wat ik er zelf over heb geschreven 10 jaar geleden ook maar weer eens nagelezen, want je vergeet dat soort dingen. Een van de verklaringen is dat het eigenlijk een soort bureaucratisch proces is geworden. Het zat gewoon. De basis daarvan lag in een ideologie die 10 jaar daarvoor al was ontwikkeld in de Verenigde Staten. En dat is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met wat er op dit ogenblik in Oekraïne gebeurt. Dat is ook ideologie van dat land. Oekraïne hoort bij Rusland. Het is geen onafhankelijk land. En hier was er iets van. Het is een opeenstapeling van ideeën. Van als je er een interventie gaat uitvoeren, dan word je ontvangen met vlaggetjes en toeters, omdat iedereen gewoon vrijheid en democratie wil. Nou, dat bleek dus gewoon eigenlijk helemaal niet zo te zijn, want het leidde tot een burgeroorlog. Er werd gedacht van op die manier kun je inderdaad in de hele regio kun je democratische processen op gang brengen. Maar eigenlijk bleek dat allemaal niet te kloppen. Het heeft veel meer te maken, denk ik, met het feit. En dan wordt het ingewikkeld, maar het is toch wel belangrijk. Het heeft alles met die ideologie te maken die nu ook in Rusland speelt. Kijk, in het begin van de jaren 90 kwamen de neoconservatieven op. He, die hadden een tamelijk zwart wereldbeeld. Van het is allemaal kloot in de wereld. Maar Amerika is toch wel het licht in de wereld. En kan dus, als die de grootste macht blijft in de wereld, toch de boel naar zijn hand zetten en kan dus ook verlichting brengen in de wereld. Dat heeft geleid tot een geheime Defense Planning Guidance, een richtlijn voor defensie. Dat heeft uiteindelijk, die is verworpen door Clinton, Maar uiteindelijk is die hele stroming in het begin van deze eeuw weer naar boven gekomen. En heeft die golfoorlog gezien als een mogelijkheid om inderdaad duidelijk te maken dat Amerika nummer één is in de wereld en eigenlijk ook gewoon de wereld kan veranderen, kan shapen op de manier waarop die dat zou willen. Nou, en daar zijn allerlei dreigingsverhalen overheen gelegd als rechtvaardiging. Maar het is meer een bureaucratisch proces geweest waarin ideologie een ongelooflijk belangrijke rol speelde.
Nou, dat is toch wel opmerkelijk. Maar dan was er dus eigenlijk een Clinton die zich hier verre van hield. Maar zijn opvolger Bush dacht, nou, wat mijn vader in Irak kon, dat kan ik ook. Wij gaan afmaken.
Dat heeft ook gespeeld, ja. Maar realiseer dat Clinton de Iraq Invasion Act heeft getekend. En daarin stonden, dat was in 1998 volgens mij, en daarin stonden allerlei zaken dat die het rechtvaardigde dat Saddam Hussein uiteindelijk het veld moest ruimen. En dat is ook tamelijk ideologisch is gebeurd. Alleen, dat heeft voor Clinton nooit het gevolg gehad dat hij heeft gezegd van oké, dan ga ik ook daadwerkelijk een interventie uitvoeren.
Ja, helder. Dus wat ik zei over er verre van blijven, dat klopt niet helemaal. Ja. Maar,
okay. Clinton beperkt ze tot een no-fly zone. Hè? Die werd dan, maar dat was ook allemaal heel lastig. Wat ik zo interessant vind is die democratiseringsideologie, want dat zegt Rob terecht, dat is hartstikke ideologisch. Hè? Daar zaten dus ook mensen tussen die vroeger heel links waren. Weet je, van de Partisan Review en de New Left en zo. Die waren zelfs communistisch geweest. Hebben dan enorme hekel gekregen aan dat communisme wat er in Rusland allemaal is. Die worden dan haviken. En die denken dan dat het mogelijk is een soort Franse revolutie in het Midden-Oosten te doen. Hè? Nou, dat is natuurlijk echt. Niemand is nog meer voor interventie. Ik herinner me nog, ik had heel veel contact met Rob ook in die tijd. En Rob zei tegen me: ik geloof eigenlijk in geen enkele interventie meer. En dat heb ik altijd onthouden, want het is inderdaad ook waar dat bijna alle interventies mislukken, Rob.
Ja. Ja, ik ben altijd tegen interventies geweest, omdat ze bijna allemaal mislukken. Het is allemaal, het komt te laat, het is met te weinig middelen. Er worden te weinig risico's gelopen. Men heeft niet het uithoudingsvermogen. Nou, dat geldt voor Irak. En we moeten nu gewoon kijken wat er gebeurt in Oekraïne. Maar er zou waarschijnlijk hetzelfde kunnen gelden.
Ja, Rob, ik wilde je daar nog een vraag over stellen. Want je zei eerder al, Irak was een oorlog waarvan jij zei, is moeilijk te winnen. Dat heb ik je ook vaak over Oekraïne horen zeggen. Maar wanneer kun je nou spreken van een oorlog die wel makkelijk te winnen is? Dat, ik kan me zo eigenlijk geen voorbeeld bedenken. Dus ze zitten er eigenlijk nooit op te wachten, toch?
Nee, het kan ook niet. Kijk, waar het om draait is, als je vitale belangen op het spel staan, dus als het overleven van je staat op het spel staat, dan ben je bereid om echt all the way te gaan. Dan ben je bereid om alle militaire middelen in te zetten die je maar tot je beschikking hebt. Dan ben je bereid om enorme opofferingen te plegen aan mensenlevens. En dat geldt op dit ogenblik voor Oekraïne.
Ja.
Oekraïne die dit verklaart waarom Oekraïne echt gewoon tot het gaatje gaat. Dit verklaart ook waarom Rusland niet bereid is volledig te mobiliseren. Rusland zou dit kunnen winnen als ze volledig zouden kunnen mobiliseren. Maar dan moeten ze duidelijk maken dat Oekraïne een existentiële dreiging is voor Rusland. En dat is onmogelijk om dat duidelijk te maken. Vandaar dus dat Poetin een middenweg heeft gekozen en zegt, het is de NAVO die een existentiële dreiging vormt. Maar dat gelooft ook bijna niemand in Rusland dat zo is. Nou, dat probleem zie je altijd bij alle interventies van de afgelopen decennia. Zag je dat degene die een interventie ging uitvoeren, dat geldt nu ook voor Poetin. Het voortbestaan van de agressor, van het land die de interventie uitvoert, die staat niet op het spel. Maar die staat wel op het spel voor degene waar de interventie in wordt uitgevoerd.
Ja,
en daar zit een asymmetrie in, waardoor het buitengewoon lastig is voor een land om, als hij dus zich gaat mengen in een ander land, om dat te gaan winnen.
Je zou misschien kunnen zeggen, je kan een oorlog winnen als je tegenstander ideologisch verblind is. Hè? Dus de Amerikanen met de democratiseringskruistocht. Of bijvoorbeeld Hitler in de Tweede Wereldoorlog. Ja, als die operatie Barbarossa niet werd gedaan, hè, dan, als hij niet Rusland had aangevallen, nou, dan was dit een Duitse podcast geweest. Ja. Het interessante is dat Poetin is slimmer dan dat. Hè? Die weet wel dat hij gedonder krijgt als hij helemaal voluit gaat. Dus dat doet hij niet. Maar het probleem van Poetin is wel dit. Je kunt van tevoren uittekenen als hij een stuk van Oekraïne houdt, dat het illegitiem is, dat dat instabiel is en dat het tot een partisanenoorlog zal leiden.
Ja. Ja.
En dat geeft wel aan dat hij ook behoorlijk ideologisch verblind is door dat historische artikel.
Huh? Ja, dus dit zou Poetins Irak kunnen worden of Poetins Afghanistan kunnen worden. Ja. En ook al heb je een enorm leger, de crux zit in wat Arjan net zei, als jij overgaat naar een partisanenstrijd, als de bevolking zegt, wel bekijk het maar met je interventie, ik pik het niet, dan is het heel lastig hoor om het land onder controle te krijgen.
Exact, exact.
En dat zie je wat er dan gebeurt. De Amerikanen en de Europeanen hebben in 21, Afghanistan verlaten.
Exact.
Met alle macht.
Ik weet nog goed dat Karaganov, onze gast in ons tv-programma, die zei, ik schrijf elke dag in de krant dat we Syrië zo snel mogelijk moeten verlaten, anders gaat het fout. Hè? En nu zie je dus dat Karaganov, die steunt natuurlijk Poetins operatie, terwijl hij heel goed weet dat dat toch heel problematisch is.
Ja, dus ook al is de casus anders, Oekraïne en Irak, toch zitten een aantal verschillen, vergelijkbare elementen in. Ideologie speelt een hele belangrijke rol. Ja. En ideologie, daarop kan je niet plannen, want dat slaat eigenlijk nergens op ideologie. En het feit dat je een interventie uitvoert in een soeverein land, dat per definitie enorme reacties teweeg brengt. En dat maakt het heel lastig om zo'n interventie gewoon tot een succes te maken.
Exact.
Nou, volgens mij hebben we de vraag van Jan uitvoerig behandeld.
Volgens mij heeft hij meer gekregen dan waar hij recht op had.
Jongens, tot morgen.
Tot morgen.
Tot morgen, heren.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.